Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van 14 juli 2019. Pastor Anke de Jong van Motion Church Utrecht spreekt over het thema Rendezvous met Jezus. Voor meer informatie kijk op cccbreda.nl of in de app.
Goedemorgen Breda! Wat een prachtige stad! Heerlijk! Dankjewel voor de mooie woorden. Wauw! Ik geniet ervan om hier te zijn. En ik stond al stiekem hier om de hoek. En even echt bidden voor jullie stad. En ik vind het zo geweldig om hier te zijn. En ik wil jullie ook echt eren. Jullie tweeën. Man, wat zijn jullie kanjers. Doorzetters. Bouwers. En passievol. En vol geloof. En het is vakantietijd. Maar weet je, zometeen gaan jullie ook lekker op vakantie. Maar God is met jullie. En dat zie ik hier terug. Ook in vanochtend kwam ik hier. Wat een team, hè? Geweldig. Alles mooi. En jullie krijgen uiteraard de groeten uit Utrecht. Wij hebben geen vakantie. Wij buffelen gewoon door. En, maar dat is over 2 weken. Gaan we lekker. Hebben we de vakantie zomervibe, noemen we het maar. Maar uiteraard krijgen jullie de groeten. Maar weet je wat altijd zo mooi is? Ik spreek in meerdere kerken, laatst ook in een baptistenkerk. En weet je, de kerken zitten weer vol passie en geloof. En dat moet je gaan zien. God is echt zijn kerk aan het bouwen hier in Nederland. En niet alleen conferenties, maar ook echt zijn kerk. En ik sta hier voor een kerk. Al zoveel jaar, we zijn al 15 jaar bezig in Utrecht. Gewoon begonnen aan de A12. En later zijn we van een zijkant in een ver weg nieuwbouwwijk zijn we echt midden in de stad gekomen. En nu zijn we onlangs naar een groot gebouw gekomen. En dan zie je weer een andere groei. Dus ik wil je daar echt in bemoedigen. Het is net als het golven van de zee. Soms is het begint met een klein golfje, maar op een gegeven moment wordt het grote golven. En we zijn er nog niet. En jullie zijn er ook nog niet. En vandaag ga ik lekker spreken over een bruiloft. Misschien voel je hem al aankomen. Misschien ken je het wel, de bruiloft Cana. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even bidden. Vader God, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor deze prachtige kerk. Dank u wel hier in het zuiden van het land, Vader. Heer, dank u wel, Heer, dat hier mensen zitten die u graag willen ontmoeten. En u graag willen leren kennen. Vader, ik dank u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, en dat we echt ook die ontmoeting mogen hebben. Gewoon op deze stoel. En dat u ieder van ons kent. En we hoorden net een prachtige verhaal van een mooie vrouw, Vader. Van doorzetten, van geloof hebben, vertrouwen hebben. In ieder van ons zit een verhaal. En soms zijn we nog niet zo ver in het verhaal. Maar Heer, er is een story in ieder van ons. Een story dat u er bent. Dat u van ons houdt en dat u ons geschapen hebt. En Vader, vandaag, hier, zo zitten we hier. Laten we ons inspireren door een woord. Door het woord over een bruiloft. Het woord Jezus. En Vader, daarvoor bent u, heeft u uw Zoon Jezus gegeven. En ik dank u daarvoor. Dank u wel voor deze dag, de eerste dag van de week. Heer, dat we ons de eerste dag van de week mogen beginnen en zeggen, hey, u bent belangrijk voor ons. En deze week, wat er ook gebeurt, u bent met ons. U bent voor ons. En Vader, dank u wel dat we dat mogen ervaren. En zo zegen ik ook deze kerk. Zegen de burgemeesters, de bestuurders, de ziekenhuizen, de politie, Heer. Dat er echt, Heer, een goede stad mag worden. Heer, Vader, dat deze stad mag floreren. En dat deze kerk een aanzet mag geven. En misschien meerdere kerken. Dat ze mogen samenwerken met elkaar. En dat er goed geluid gaat komen uit de kerken. Vader, ik dank u wel, Heer, dat we mogen omkijken naar onze naasten. En zo zegen we elkaar. Degene die achter mij, achter ons zit en voor ons zit en naast ons zit. We zegen jou dat je een goede week mag hebben. In Jezus' naam. Amen. Oké, ik ga het hebben over een bruiloft. En ik ben 27 jaar geleden getrouwd met Martin. En we hadden een thema op onze bruiloft. Thema Italië. Ik heb nogal een behoudende familie. Dat was nogal wat om een thema te houden 27 jaar geleden. En weet je, met dit thema gingen wij gewoon aan de haal. Wij gingen daar, ja, we hadden maanden van voorbereiding. We waren er echt mee bezig. En alles goed hebben. En in die voorbereiding gingen we echt naar een locatie toe. En we zeiden, dit is onze locatie. Er was een speciale zaal, een Puccini-zaal. Met allemaal van allerlei tierlantijnen. Dat was vroeger allemaal zo fantastisch. En we zeiden, ja, die zaal, dat willen we hebben. En daarom gaan we daar trouwen. Nou, de dag zelf, helemaal in de gloria en alles. En op een gegeven moment werd ik geleid naar buiten. En het was mooi weer, gelukkig. Als bruid wil je dat natuurlijk. En in die tuin ging ik zitten aan een mooie tafel. En ik dacht, hé, wat bijzonder dat het zo geregeld was. En op een gegeven moment kwam onze ceremoniemeester naar ons toe. Hij zegt ze, ik heb dit even voor jullie geregeld. Want er is een kink in de kabel gekomen. Want er was een dubbele boeking van de zaal. Dus de andere bruiloftsgasten van een ander bruidje, bruiloft, die hebben die zaal. En jullie mogen deze ruimte gebruiken. Of deze ruimte in de buitentuin. Ik zeg, ik heb de mooiste bruiloft gehad. Dat zegt ieder bruidje. Wij zaten echt in een rozentuin. We hadden onze eigen butlers. Het was gewoon compleet. Ik voelde me zeer gezegend. En uiteraard heb ik allerlei bruiloften gehad. Ik heb op hooibalen gezeten. Ik heb in een kasteel gezeten. We hebben in auto's gezeten. En weet je, van alles wat. Iedereen vult dat in op een bruiloft. Maar vandaag is er ook een speciale bruiloft. En op die bruiloft was Jezus. En daar ga ik uit Johannes 2, vers 11 over hebben. En ik hoop dat de beamer mij gaat volgen. Ik ga hem eerst lezen. Jezus is op een bruiloft in Cana. 2 dagen later was er een bruiloft in Cana, een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was op het feest en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen. Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest, doe precies wat hij zegt. Er stonden daar 6 stenen waterbakken. In elk bak kon ongeveer 100 liter water. Met dat water konden mensen zich wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. Jezus zei tegen de dienaren, vul die bakken met water. De dienaren vulden de bakken tot de rand. En toen zei Jezus, haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest. En de leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden. De dienaren die het water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom en zei, iedereen geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij daarna. Als de gasten al dronken zijn, maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Dit wonder in Cana, in Galilea, was het eerste wonder wat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem. En daarna ging Jezus naar de stad Capernaum samen met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleven ze een paar dagen. Een bruiloft. Ergens. Ver weg. In midden in Israël. In Cana. Een nietszeggend stadje. Samen met zijn moeder en met zijn leerlingen. En in een merkte zijn moeder op, hé, de wijn raakt op. En dat was wat in die tijd. Dat de wijn op zou raken. En Jezus op dat moment gaf hij een antwoord wat wij niet zomaar zouden zeggen. En daarna veranderde het water in wijn. En ging God vertellen over zijn koninkrijk. Een bijzondere bruiloft. En ik ga een beetje kriskras door elkaar met de teksten. Maar ik heb een aantal punten om daarover te vertellen. Het gaat om de ontmoeting met Jezus. We zongen daar al over. Heer, ik wil bij u zijn. Ik wil bij u zijn. En in Utrecht merkten wij gewoon de laatste tijd dat de mensen vergaten om de Bijbel te lezen. Wel vertelden over hun problemen, maar niet dieper kwamen in eigenlijk wie Jezus was. Wie Jezus is. En daarom hebben wij deze serie gemaakt. En dit is één deel uit zo'n serie. Ontmoeting met Jezus. En daar ga ik jullie over vertellen. Soms kan je kijken naar een schilderij. En onlangs was ik met mijn middelste dochter naar Londen geweest. En we gingen naar het museum. En we keken naar een schilderij. En dat was een schilderij van de bruiloftsmaal. En ik heb een fotootje van de bruiloftsmaal hier. Hoe we tegenwoordig naar bruiloften kijken. Maar daar was een oud schilderij. Ik weet niet eens meer van wie. En het was heel gotisch. Ik ben een beelddenker. Heel gotisch gebeeld. Zal ik maar zeggen, geschilderd. En mijn dochter zei, hé mam, waarom moet jij nu zo naar het beeld kijken? Ik zie, ja, dit is niet echt een bruiloft zoals het nu is. En ik ging een beetje inzoomen in de schilderij. En ik zag Jezus zitten. En de discipelen knielend aan zijn voeten. Weet je, soms kijk je ook in je leven naar dingen. Maar moet je juist een beetje inzoomen in je leven. En dat geldt ook voor de Bijbel. Het verhaal, misschien heb je het gehoord. Misschien vroeger bij je kindernevendienst of in de kerk. Denk je, oh, dat verhaal weet ik wel, bruiloft te Kana. Maar even inzoomen. Wie Jezus nou werkelijk was op die bruiloft. En daar gaat mijn verhaal nu over. Ik ga het over een sleutel in het verhaal. En het sleutel van het verhaal is vers 11. Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht zien en zijn leerlingen geloofden in hem. Een wonder, een teken. Een teken betekent een indicatie, een aankondiging. Als ik onderweg een grote gele M zie, wat denk je dan? Dan denk je, ik ben onderweg naar McDonald's. Tenminste, mijn kinderen vertellen dat altijd. Gaan we eten? Dat hoor ik op de achterbank. Als je onderweg bent en je ziet dat er een wegafsluiting is, dan volg je de bordjes. Ga die en die kant op. Dan zie je die gele bordjes met een verwijzing. Ga richting A. En dan volg je ook A. Dan ga je niet C volgen, maar dan ga je A volgen. Want je gaat een bepaalde richting op. Zo is dit het verhaal ook. Jezus laat het zien. Een teken, een richting. En waarom nou op een bruiloft? En ik zal veel waarom verhalen vragen stellen nu in mijn preek. En dan moet je niet reageren daarom, zoals een driejarige peuter. Maar waarom? Waarom deed Jezus dit op een bruiloft? Het gaat om de kracht van zijn koninkrijk. Over zijn bediening. Hij start zijn momentum hier op aarde. Het eerste wonder. Dit is zijn momentum. Zijn, eigenlijk om het niet zo netjes te zijn, het begin van zijn bedrijf. Het begin van zijn campagne. De Jezuscampagne. En waarom nou op een bruiloft? Waarom in Kana? In ver weg? Waarom op een, eigenlijk was het een boerenbruiloft? Er waren misschien tieners daar. Er waren gewoon boeren daar. En er was nog zelfs een tekort aan wijn. En dat gaf ook schaamte en schuld in de familie. 7 dagen lang feesten, dat was tenminste een bruiloft daar. En Jezus begon daar met zijn campagne. En als je een campagne begint, als je een bedrijf begint, dan huur je de beste schrijvers in. Ga je vloggen, bloggen, ga je van alles doen. Mooie foto's, ga je neerzetten, dat doe je. Je zet iets echt goed neer voor media, voor alles. Je zet je product, je bedrijf, zet je gewoon goed in de markt. Je maakt het aantrekkelijk om je product te verkopen. Tegenwoordig, ik kom uit de gezondheidszorg. Wij maken tegenwoordig prachtige filmpjes over de gezondheidszorg, terwijl het eigenlijk over ziekte gaat. Maar het wordt op een aantrekkelijke manier aangeprezen. En zelfs in de reclamewereld worden zelfs miljoenen uitgegeven voor een 60 seconden filmpje. Maar Jezus begon zijn Jezuscampagne in een klein stadje in Galilea, ver weg, met een eigenlijk niet beroemd bruidspaar. Hij startte daar zijn wonderen- en tekencampagne op een boerenbruiloft. En er is daar veel dieper wat aan de hand in dit verhaal. Het is niet zomaar een verhaal. Het is meer dan genade. En het was meer dan redden van schuld en schaamte. Het was meer dan dat. Het was een symbool van het zal zo gegaan zijn. Het is echt gebeurd, maar het is meer dan dat gebeurd. En wat is eigenlijk een symbool? Een symbool staat voor iets. Dit getuigenis staat voor iets. En ik heb er 3 vragen over. Wat, waarom en hoe? Wat wilde Jezus nou eigenlijk brengen op deze bruiloft? Waarom ging hij naar de bruiloft? En hoe bracht hij het bij de mensen? Dat zijn mijn 3 vragen. En laten we de eerste vraag doen. En dan gaan we naar vers 8 en 9. Toen Jezus, haal er nu wat uit. Ik ga even kriskrassen. En breng dat naar de leider van het feest. En de dienaren deden wat Jezus zei. De leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden. En de dienaren die het water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom en zei, iedereen geef zijn gasten eerst de beste wijn. Hij ging naar de leider. Een leider zie ik zo als een MC. Master of ceremonies. Een MC zorgt 7 dagen lang voordat het beste feest gaat worden. Dat de bruid en bruidegom niks merken van moeilijkheden. Hij zorgde ervoor dat de wijn goed was. En dat iedereen in een feeststemming was. Hij is de organisator van het feest, van dit bruiloftsfeest. En ik denk dat Jezus, toen Jezus het water in de wijn veranderde, Jezus wilde zeggen, ik ben de master of ceremony. Ik ben de master of ceremony van jouw leven. Ik heb het in controle. Ik ben de MC. Ik zeg het wel een beetje oneerbiedig. MC Jesus. Ik ben. Ik ben degene waar de wijn vandaan komt. Ik ben degene die vreugde en plezier in jouw leven geeft. En ik breng vreugde en plezier in mensenlevens. En waarom deed Jezus nou eigenlijk dat teken op deze bruiloft? Omdat bruiloft, ik heb nooit chagrijnige bruiloften gezien. Ik heb altijd plezierige bruiloften gezien. Vreugdevolle bruiloften gezien. Iedereen in feeststemming. Iedereen ziet er goed uit. Iedereen heeft er zin in. Gunt dat aan het bruidspaar. En van een bruiloft word je er helemaal blij van. En mensen zijn aan het feest vieren. Ik hoop het wel. Maar waarom deed hij dat? Omdat Jezus vreugde in jouw leven wil brengen. Hij wil echt vreugde in jouw leven brengen. Daarom is Jezus gekomen hier op aarde. Om vreugde te brengen. En ik weet het. We leven in een gebroken wereld. Ziekte, schuld, schaamte. Identiteitsproblemen. Afwijzing. Dat is gewoon een chaotische wereld. Oorlog. Geen antwoorden hebben. Op ziekte, ontkenning. Maar eind van de dag, eind van jouw leven, wanneer alles is overwonnen, brengt Vader God vreugde in jouw leven. Hij zegt ook, ik ben de master of ceremony van jouw leven. Ik ben de Heer van het feest. Ik ben de Heer van het feestmaal. En in het Nieuwe Testament staan heel veel teksten over een feestmaal. En er staan ook heel veel beloftes over wie Jezus is. Maar er staat ook ergens in een tekst, in Psalm 34 vers 8, staat een zintuigelijke tekst, vanuit David geschreven. God wil gewoon dat we ook wat dieper gaan in zintuigelijkheid. En daar bedoel ik mee horen, voelen, proeven. Dat zijn de zintuigen, de 5 zintuigen, zou ik maar zeggen. Horen, zien, voelen, proeven. En David heeft in Psalm 34 vers 8 heeft hij een prachtige tekst. Taste and see that the Lord is good. Waarom zegt hij dat nou? Joden wisten wel dat God goed was. En dat namen ze als een aanname. Maar David wilde dieper gaan. En zo is het ook met Jezus. Jezus wil dieper gaan in jouw leven. Dat je het werkelijk proeft. Werkelijk ervaart. Wie Jezus is voor jou in jouw leven. Hij wil een vreugdebron in jouw leven zijn. taste and see that the Lord is good. Hij wil dat je dat helemaal ervaart, maar ook voor jouw toekomst. En er staat in Jesaja 25, vers 6. Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd voor jou klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken, vet, kruidig vlees en goede wijnen met een krachtige smaak. Dit gaat over verlossing, bevrijding. Dit gaat over genade. Vet, kruidig eten. Onze diëten gaan eraan. Wijnen, Robert. Maar dat is wel onze toekomst. God wil dat we het volledig, helemaal... Hij wil dat gewoon geven aan ons. De totale vervulling. Hij gunt dat ons. En Jezus zegt aan die eind van de dag, hoe hard het leven ook is in jouw leven. Hoe vaak je ook door moeites heen gaat. Maar aan eind van die dag, eind van jouw leven, dan worden wij geroepen naar zijn eeuwigheid. Dan is er geen pijn, dan is er geen tekortkomen, dan is er geen chaos. Maar dan is er feest, werkelijk feest. En dan schenkt hij de allerbeste wijn voor jou, de Grand Cru. Hij maakt het beste culinaire eten voor jou. Er zal een banket zijn voor jou in de hemel. En hij is de MC van het banket. En dat wilde Jezus zeggen op die bruiloft in Cana. Ik ben gekomen om vreugde, om liefde te brengen in jouw leven. Maar niet alleen in de eeuwigheid, daar hoeven we niet alleen te op, maar ook nu, te plekken. Nu, nu. Weet je, de vreugde die jij nu hebt, is de schaduw voor jouw toekomst. En het is van waarde om dat te geloven in jouw leven. En het is goed om na te denken over je toekomst. Vaak denken we er niet goed over na. En ik kan er ook niet over wachten. En ik ben heel visueel, ik zei al eerder, ik ben visueel ingesteld. Ik zie het gewoon voor me al. Dat ik echt mijn kinderen zie en mijn man, maar niet alleen mijn kinderen en mijn man, maar mijn kerk daar zie aan die vreugdemaaltijd. Ik zie ze allemaal zitten. En toch is het elke dag een strijd. Maar ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om te staan met hen. En dan te zeggen, het was het meer dan waard om een kerk te bouwen. Hier in Breda, hier in Nederland. Het was het waard. En ik zei het al tegen jou dat het waard was. Ik zei het toch. Maar ik werd niet geloofd. Maar het is het waard om een kerk te bouwen. Want hij is de meester van het banket. Hij is de MC. En hij laat het feest gewoon doorgaan. En hij liet het doorgaan. Niet alleen op een gewone bruiloft, maar op een ongewone bruiloft. En er is nog een groter plaatje uit dit verhaal te halen. Jezus is gekomen voor vreugde en voor feestvieren. Dus we mogen feestvieren. Er is een tweede vraag. Waarom deed hij nou het water in wijn veranderen? Waarom deed hij het nou? In vers 6 staat dat er een kruiken werden reinigingskruiken werden aangedragen. Dat waren kruiken van 100 liter. Maar die reinigingskruiken, dat waren voor de Joden echt voor voetwassingen. Dus daar werd geen eten of wijn uitgeschonken, maar echt voor voetwassen. En dat had een bepaald beeld voor ze. Joden geloofden gewoon, Jezus is heilig, God is heilig en wij niet. Dus daarom moeten wij continu ons reinigen. En Jezus kwam nou net naar dat feest toe, pakt zo'n reinigingskruik en werd water ingedaan en dat werd wijn. Wat was hij nou aan het doen, Jezus? En zijn moeder Maria zegt nog op dat moment, hey Jezus, de wijn is op en dat is een ramp. Dat is een ramp op een bruiloft. En wij leven niet in een samenleving van eer en schaamte. Moet je maar eens naar Japan gaan. Misschien heb je wel eens filmpjes gezien. Dat zelfs een werkgever van een groot bedrijf echt opneemt voor zijn werknemers. En echt buigt en schaamteloos. Zelfs tot suicidaliteit toe. Eer en schaamte. Zie je nog wel eens bij grote families. En er is geen wijn op jouw feest. En dat is, ja, buiten jouw schuld om, is de wijn gewoon op. Wat geeft dat bij die MC? Dat gaf echt schaamte. En we zijn allemaal in Nederland best wel individualistisch. We zijn best wel op onszelf. Dus we hebben dat niet. Dat heeft geen effect op ons. Maar het had wel effect op die gastheer. De MC. En door die kruiken te gebruiken zegt Jezus, ik ben gekomen om jou te reinigen. Van alle schuld, schaamte, tekortkomingen. Ik wil dat gewoon voor jou doen. Ik ben voor jou. Ik reik het toe. Ik ben jouw vervulling van jouw leven. En ik heb die rituelen doorbroken om jou schoon te wassen. En ik kom jou tegemoet in die ontmoeting. En ik ben gekomen, zegt Jezus, uit liefde en compassie naar jou toe. En ik ben gekomen om jouw schuld en schaamte totaal weg te nemen. En daarom is dat avondmaal zo'n beeld. En het heeft mij echt tot een ander denken gezet. Die wijn, de wijn, is jouw redding. Is jouw reiniging. En we hebben allemaal wel een gevoel dat we een stukje gebrokenheid in ons hebben. Dat hebben we allemaal. En dan gaan we soms ook heel religieus worden. Hard werken. Doen Joden ook. Deden ook. En op dat dan is het ook goed om een avondmaal te vieren. Misschien in je connect of met elkaar bij ziektes. En dan Jezus daarin te ontmoeten. Want hij neemt dat weg. Weet je, religie verbergt iets. Het staat ook in Genesis 3. Werd echt de bedekking gegeven. Maar Jezus is gekomen om die bedekking weg te nemen. Om openlijk feest te vieren. Daarom hou ik van deze kerken. Openlijk feest vieren. Vreugde hebben met elkaar. Jezelf kunnen zijn. Maar ook je gebrokenheid kunnen vertellen. Ook vertellen tegen elkaar. Hey, het gaat niet zo goed in mijn huwelijk. Hey, ik heb hier moeite mee. Hier om een studie. Ik heb gebed nodig. Weet je, je mag hier jezelf zijn in deze kerk. Hier hebben we het over relaties. En hoe je in het leven staat. En je strijd mag je met elkaar hier delen. En we zijn goed op weg. En perfecte kerk? Nee, dat zijn we allemaal niet hier in Nederland. Maar we zijn goed op weg met elkaar. In de Bijbel staat een mooie tekst. Staat, beleid je tekortkomingen aan elkaar en ik zal je verfrissen. Wauw. Maar als je dat niet doet, je tekortkomingen beleiden. Aan wie beleid je het dan wel? Ga je het onder elkaar doen? Ga je roddelen? Of blijf je hangen in een bepaald iets? Voor wie stel je eigenlijk open? Dit is mijn vraag voor vandaag om dat mee te nemen. Voor wie stel jij je nou open? Jezus is degene die jouw schuld en schaamte weg kan nemen. Dat is Jezus. Zodat hij jou kan genezen. En helemaal kan vervullen. Maar jij moet het doen. Jij moet je openstellen. En jij moet het gaan zien. Dat de water in wijn verandert. En nu de laatste vraag. En dat is vraag 3, 4, of vers 3, 4 en 5. Hoe bracht Jezus het nou? Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen. En toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaar op het feest, doe precies wat hij zegt. Wauw, heftige tekst vind ik het wel. De moeder van Jezus zei, Maria, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei, bemoei je er niet mee. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen. En doe precies wat hij zegt. Dat zijn drie dingen. En toch is er iets met Maria. Ik heb eens een keer een preek aan gedaan over Maria. Maria is echt een bijzondere vrouw. Ze heeft een ontmoeting met engel gehad. En dat veranderde haar hele perspectief, haar hele leven. En zij wist wie Jezus was. Als jij een ontmoeting hebt met Jezus, dat verandert jouw perspectief. Ga je anders kijken. En weet je, ze ging er gewoon niet tegenin. Van joh, nou heer, Jezus, je doet nu toch wel raar tegen mij. Heb ontzag voor mij. Ze vroeg ook helemaal niet om uitleg. Ze liep ook niet boos weg. Ze was niet beledigd. En ze denkt op dat moment aan de enkel, de engel, denk ik. En ze zegt tegen de bediener, doe maar wat hij jullie zegt. Wat het ook is. Ze wist het gewoon. Ze wist gewoon wie Jezus was. Maar waar denkt Jezus aan op dat moment? Waarom verbindt hij een eenvoudig verzoek van de wijn is op met eigenlijk het uur van zijn dood? Waarom verbindt hij dat? In Johannes 7, vers 6 staat ook, Jezus zei tegen de discipelen, het juiste moment is nog voor mij niet gekomen. In Johannes 8, vers 20 staat, het juiste moment was nog niet gekomen. Pas in Johannes 12, vlak voor op de weg naar Golgotha, mijn uur is gekomen. Dan pas. Jezus maakte eigenlijk een hele raadselachtige opmerking. Eigenlijk kijkt hij in de toekomst. Jezus keek langs de wijn heen, keek langs de bruiloftsgasten heen, langs het bruiloftspaar heen, langs het bruiloftsfeest heen. Jezus zag iets anders. Hij zag toekomst. Als mijn tijd is gekomen, dan zal ik met mijn bruid de church verenigd zijn. Dat zei Jezus. En Jezus zegt, het is allemaal nu in beweging. Het is nu allemaal in beweging in de church, in de kerk. Maar hij keek verder, hij keek verder. Hij keek verder hier dan waar we nu zijn in de kerk. Hij keek verder. Hij keek naar de toekomst. In het Oude Testament staat onder andere in Hosea over God en zijn bruidegom. De bruidegom, de kerk, God is de kerk aan het voorbereiden. Breda, God is jouw kerk aan het voorbereiden. Om ons te reinigen en ons heel te maken. En aan die eind van de dag zijn wij klaar voor de bruidegom. Om bij Jezus, Jezus is de bruidegom. Het is dus dezelfde taal. God, Jezus zegt, ik wil geconnect zijn met jou. Nu, op dit moment. Ik wil een één-op-één met jou hebben. God wil een liefdesrelatie met je hebben. Een liefdesrelatie, dat is net zo diep als een man- en vrouwenrelatie. Hij wil echt een diepe relatie met jou. En terug naar de bruiloften. Heb je wel eens gekeken naar die vrijgezellen op een bruiloft? Als ze daar kijken op, naar het bruidspaar. Daar zie je verlangen bij vrijgezellen. Weet je waar ze aan denken, vrijgezellen? Ik ga ook zo'n dag krijgen. Zij denken aan hun dag. Ze denken aan hun toekomstige bruiloft. Wat denk je? Jezus, 7 dagen feest. Hij denkt aan zijn dag. Aan zijn bruiloftsdag met jou. Over zijn dag. Dat hij wist gewoon dat hij alle schuld en schaamte weg kon nemen op Golgotha. Hij wist gewoon, ik zet jou vrij. Hij wist gewoon, ik kan jou vreugde teruggeven. Hij dacht aan zijn huwelijksdag met jou. Met alle mensen. God wil intiem zijn. Intiem zijn met zijn kerk. God wil jouw hart. En waarom deed Jezus dat wonder? Hij wilde gewoon dat wij hem zouden geloven. Hij wil net zo'n relatie met jou. En doen we dit allemaal niet? Eigenlijk niet. Ik denk dat we onszelf moeten gaan afvragen. Wat doe ik er eigenlijk mee? Wat doe ik met die vreugde? Wat doe ik, breng ik wel leven in de kerk? En doe ik het wel? Heb ik wel een goede relatie met Jezus? En wat houdt een ontmoeting met Jezus voor mij in? Jezus ziet toekomst in jou. Zie ik dat ook? De toekomst? En ik noem het altijd re-evalueren. Mezelf weer opnieuw resetten. Hoe sta ik in de relatie met Jezus? Hoe sta ik in de relatie met God? Is hij mijn bruidegom? Heb ik wel een open, intieme relatie met hem? Of mis ik nog daar veel in? Ben ik gesloten of vertrouw ik hem in alles? Ontwikkel ik in de relatie met hem? En aan het eind van die dag, eind van mijn leven, heb ik alle mogelijkheden wel benut. Daarom is het zo belangrijk om dit verhaal weer op te pakken en jou daarin te plaatsen. En te ontvangen of stribbel je daartegen. En het laatste punt. Hoe denk ik over God? Brengt Hij vreugde in mijn leven? Brengt Hij vreugde in de levens van mensen? En als dat zo is, en als een ander dat niet heeft in de kerk, help een ander daarin. Om vreugde te geven. Om vreugde te hebben. Jezus gaf ons vreugde. Hoe? Door te sterven voor ons zonde. En ook weer op te staan. Goddank. Zelfs als je het nu moeilijk hebt, proef iets van die vreugde. Er is maar één liefde. Er is maar één feest. Maar één ding dat je kunt. Dat je hart werkelijk alles kan geven. Wat het werkelijk nodig heeft. En ze liggen allemaal klaar voor je klaar. Dat is die wijn. Het banket. Hij is de MC van jouw leven. Dat is die ontmoeting met Jezus. Een vriendschap met Jezus. En ik zou zeggen, Breda, ga voor die ontmoeting met Jezus.